Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Het is 4 september 2016. Voor het eerst zal de premier van Nederland aanschuiven in het praatprogramma Zomergasten. 3 uur lang mag presentator Thomas Erdbrink alle vragen stellen aan Mark Rutte. Een van die vragen luidt waarom de minister-president ja heeft gezegd op zijn uitnodiging. Rutte antwoordt:
het is een enorme ijdeltuiterij om hier te gaan zitten. Enorme ijdeltuiterij. Want ik ga hier een avond lang dingen laten zien die ik interessant vind. Dus de arrogantie dat je denkt dat mensen dat thuis dan ook interessant vinden.
Arrogant blijkt het niet. Bijna 1 miljoen mensen hopen die avond een kijkje in de ziel van Rutte te krijgen. De premier geeft antwoord op alle vragen. Over zijn vader in het Jappenkamp, over zijn relatiestatus en wie hem ongeschikt lijkt als premier. Op geen enkel moment bespeuren we ongemak, boosheid, verlangen of verdriet. Op het andere net, bij Zondag met Lubach, doet sidekick Tex de Wit alsof hij live verslag doet van het zomergasteninterview.
En in de studio daar is live aanwezig correspondent Tex de Wit!
Een beetje. Ze zijn hier natuurlijk bezig nog.
Oh, sorry. Ze zijn natuurlijk met het interview bezig. Ja. Hoe is het daar?
Arjen, het is hier echt fucking saai.
Wat ik dacht wel en niet te hebben gezegd in dat gesprek bij de verkenners. Ik heb me dat achteraf verkeerd herinnerd. Ik betreur dat ten zeerste.
Pragmaticus, control freak, taalacrobaat, Mr. Teflon. Waarom zit juist de persoon Mark Rutte al 13 jaar in het torentje? En wat zegt het over Nederland dat wij hem als langstzittende premier hebben? In deze podcast ga ik, Simon Dikker-Hupkes, op zoek naar de drijfveren achter de handelingen van Mark Rutte. Waarom blijft er niets aan hem kleven? Wat zit er achter zijn eeuwige glimlach? En waarom lijkt hij onmisbaar in Den Haag? Welkom bij Wie is Rutte? In deze aflevering onderzoeken we de populariteit van Rutte. Welk onderbuikgevoel heeft een groot deel van de kiezers meer dan een decennium op deze man laten stemmen? Daarvoor spreken we met Joost de Vries, adjunct hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer. In zijn essaybundel De Gelukkigste Man van Nederland geeft hij antwoord op deze vragen. Welkom Joost.
Hoi.
Wie is de gelukkigste man van Nederland?
Nou, dat kan er maar één iemand zijn natuurlijk. En dat is Mark Rutte. En ik weet nog die zomergastenuitzending, die keek. En dat je naar iemand keek die zo ontzettend ontspannen in zijn vel leek te zitten. En dan kan je wel zeggen, ja natuurlijk, zo'n zomergastenuitlevering is goed voorbereid. En hij heeft precies de fragmenten uitgekozen. En hij heeft vast met zijn mediaadviseurs overlegd over wat hij bij welk fragment gaat vertellen. Dus allemaal geregisseerd, natuurlijk. Maar dan nog zat je te kijken naar iemand die daar volkomen ontspannen zat. Die zich nergens zorgen om leek te maken. Die over de trauma's in zijn leven sprak. Ja, toch een beetje alsof iemand anders dat meegemaakt. Of in ieder geval iemand die de gebeurtenissen in zijn leven, of nou de dood van zijn broer is, of de overlijden van zijn vader. Alles, om even die slechte term te gebruiken, een plekje had gegeven. Dat was iemand die helemaal
compleet verwerkt, helemaal in een verhaal verpakt.
Ja.
Ja, maar dat verhaal ging, lijkt dan of het over iemand anders gaat.
Ja, nee, en ik denk dat hij in ieder geval talent lijkt te beschikken om over zichzelf te denken als iemand anders. Ik denk dat voor heel veel mensen een opluchtend idee is. Soms als je koffie over jezelf heen giet of als je van de trap struikelt, dat je even niet bedenkt, dit overkomt mij, maar dit is een grappige situatie.
Ja. Ik heb natuurlijk ook gekeken, Zomergasten toen de tijd. Ik vond het ook leuk, maar ik heb toen niet gedacht, want ik wil hier nog meer uiteindelijk gaan een boek schrijven over Mark Rutte. Waar zit bij jou die fascinatie voor hem als persoon, of moet ik zeggen als personage?
Ja, als personage. Ik denk bij Mark Rutte, wat voor mij was, ik dacht van, ik ga niet een boek schrijven over die vraag, wie is Mark Rutte? Dat mag jij doen in deze podcast. Ik dacht meer in de vraag, in de zin van, waarom is Mark Rutte? Ja. Waarom is hij zo populair? Wat zit er precies achter? En dan moet je ook goed kijken naar wie hij is. En ik merkte dat ik op een vreemde manier mezelf altijd wel tot Rutte aangetrokken voelde. In de zin van, dat ik denk van, God, moet heel fijn zijn om hem te zijn. Het moet heel fijn zijn om een leven te hebben dat draait om je werk. Waarin je jezelf helemaal kan vinden in je werk. Waarin al je talenten die je hebt tot z'n recht komen. Ja. Waarin je niet laat afleiden door dingen, door zaken buiten je werk die je niet onder controle hebt. En ook het gevoel, en dat lijkt Mark Rutte heel erg uit te stralen als politicus. Iemand die, en dat is misschien ook wel de sleutel tot geluk. Hij lijkt niks te willen dat hij niet kan krijgen. Nee. Hij lijkt niks te ambiëren waar hij niet de talenten of de eigenschappen voor heeft om ze goed tot een einde te brengen. Dus hij valt helemaal samen met wie hij is en wat hij wil. En in die beperking straalt hij een soort van voorkomen tevredenheid uit.
Ja, maar toch noemde tekst die aflevering dan fucking saai. Voor mij lijkt dat een tegenstelling, maar volgens jou is dat juist een oplossing.
Nou, kijk, ik denk ook dat het saai was. Ik heb die zomergastaflevering veel te vaak teruggekeken. Ook saai omdat het in de zin niet knetterde. Ik bedoel, hij zat daar met een interviewer die echt wel zijn best deed om hem aan het praten te krijgen. Maar hij controleerde helemaal het discours. Hij bepaalde helemaal wat hij zelf vertelde. Thomas Elbring vroeg op een gegeven moment aan hem van, hij liet een fragment zien tussen Adriaan van Dis en Willem Oltmans, de journalist. En dat was zo'n befaamde tv-ruzie. Ooit 100 jaar geleden bij Hier is Adriaan van Dis. En toen vroeg de interviewer, oké, met wie identificeer je? Met Van Dis die aangevallen wordt of met de persoon die aanvalt Oltmans? En toen zei hij, ik identificeer me met de kijker. Wat natuurlijk het saaist mogelijke antwoord is. Maar toen dacht ik, god, dit is ook hoe hij die avond heeft bedacht. Ja. Van, ik zorg gewoon dat ik een verhaal vertel dat helemaal aansluit bij wat de kijker wil. Het leek op een bepaalde manier meer geïnteresseerd in hoe andere mensen naar hem keken dan per se hoe hij naar zichzelf keek.
Dat hij meer het beeld wilde herbevestigen dan dat hij nou echt zichzelf een keer wilde
zo voelde het. Zien. Alsof hij dacht van, ik ga nu echt mijn greatest hits draaien.
Ja.
Dus dat reisje van, nou, ik hou van Thomas Mann en ik had eigenlijk concertpianist willen worden, maar ik was niet getalenteerd genoeg en ik ben heel tevreden dat ik, of tenminste, ik zou wel een partner willen, maar mijn werk is me alles. Ik bedoel, al die dingen die je van hem weet, vertelde hij daar nog eens een keer in optima forma.
Ja. Je noemde al even dat hij vrijgezel is. Dus laten we dat maar even meteen uit de weg ruimen. Het lijkt tegenwoordig wat minder een issue te zijn. Of we hebben ons ermee verzoend als probleem, als natie. Maar in het begin van zijn carrière als minister-president was dat toch wel een onderwerp van gesprek. Van hoe kan nou iemand premier zijn als hij niet thuis ook iemand heeft die hem ondersteunt?
Ja, volgens mij had je toen nog zo'n vreselijke tv-serie, hebben ze toen helemaal gemaakt. Van,
ook nog.
Van BNN deed dat volgens mij, van op zoek naar een partner voor Mark Rutte.
Ja.
Dat heeft hij toen nog aan meegedaan ook. En later gezegd dat volgens mij een van de dingen was waar hij het meest spijt van heeft. Maar dat was voor mij ook een opvallend moment in Zomergasten. Dat aan hem werd gevraagd van, zou je geen partner willen hebben? En dan zei hij, ja, dat mis ik wel.
Ja.
En dat was voor mij mijn moment bij Zomergasten. Ik dacht, nu geloof ik je niet.
Nee.
Hier speel je iemand.
Ja.
Want Mark Rutte komt helemaal niet over alsof hij iets mist.
Nee.
Mark Rutte komt over alsof hij heel tevreden is met zijn leven. Ik denk dat de meeste mensen, en dat is voor mij ook de aantrekkingskracht om naar hem te kijken, als die 60% zo tevreden met hun leven zouden zijn als Mark Rutte tevreden met zijn leven is, zouden ze dolgelukkig zijn.
Ja. Dus jij denkt dat hij gewoon...
Ik denk dat op dat moment dat hij echt dacht van, ik hoor dit te zeggen, want mensen vinden, nou, ik weet niet of het aseksueel is of iemand die in ieder geval geen behoefte heeft aan een partner, vinden mensen toch altijd een beetje raar. En ongemakkelijk. En je identificeert je er zelf misschien minder snel mee.
Als kiezer.
Als kiezer. Ja. Maar ik denk dat Mark Rutte helemaal niet op iemand zit te wachten. Ja. Ik denk dat hij heel gelukkig is met wie hij zelf is. Ja.
Rutte noemde dat zelf het laatste taboe. Dat hij als single was. Of daar kwam ook een soort idee van, ja, Nederland heeft 3 miljoen alleenstaande. Dus dan is het ook niet gek dat er een keer eentje dan minister-president.
Nee, ja, ik vind het ook niet echt een taboe. Nee. Ik bedoel, er zijn steeds meer mensen alleenstaand in Nederland. En dat neemt alleen maar toe volgens alle cijfers.
Ja. Ja. Rutte die zegt ook dat hij geen talent heeft voor het sombere.
Fijne zin is dat. Ja. Ik heb het hem echt al heel vaak horen zeggen. Ik heb geen talent voor het sombere.
Ja. Maar jij zegt ook, dat is misschien ook wel een deel van de aantrekkingskracht van Rutte. Dat je zegt van ja, als je maar de helft zo tevreden bent als hij, dan komt het al goed weg. Maar waarom, jij gelooft dat dus, dat hij ook echt tevreden is. Maar veel mensen denken dat het nep is, al dat lachen.
Nou ja, ik denk hooguit dat hij het soms weet aan te zetten. Dat hij de rode rozen nog eens rood verft.
Ja.
Maar ik geloof wel echt dat hij dat is. En ik vond dat bij Zomergasten, dat je dat ook wel mooi zag. In de zin dat hij de littekens die hij in zijn leven heeft opgelepen, die doen geen pijn meer. Ik bedoel, hij kan met afstand naar zichzelf kijken. En hij, ja, volgens mij weet hij wel dat hij als premier een bepaalde rol speelt. Hij weet dat hij een bepaald imago heeft waar hij graag aan voldoet. Dus in die zin voelt het aan alsof hij, ja, hoe moet je dat zeggen? Hij lijkt helemaal senang met zichzelf op die manier.
En heeft op jou dus ook het effect dat het jou ook tot rust brengt?
Wat het voor mij ook een beetje is, waarom ik die Zomergastenaflevering 4 of 5 keer heb gekeken. Het voelde voor mij een beetje aan alsof je naar een sitcom kijkt. Weet je wel, je hebt mensen die voor de 4e keer opnieuw alle afleveringen van Friends gaan kijken. Ja. Of van The Office. Omdat je kent die personages en je kan ze gewoon aanzetten op de achtergrond. En het is vertrouwd en het is kalmerend.
Ja. En doet je ook denken aan de vorige keer dat je Friends aan het kijken
was.
Ja,
inderdaad. Ja. Dus en dat is het wat bijna met Rutte is. Hij zit er inmiddels ook zo lang. Het is een man die geen appel van je doet. Je weet, er is geen groot geheim, lijkt er te zijn. Er is niet iets vreemds dat hij van je wil. Het is gewoon heel. En in al die tevredenheid en dat optimisme en die positiviteit die hij uitstraalt, is het bijna alsof je op de achtergrond The Office aan hebt. En het is bijna alsof je, weet je wel, een grote bak pasta carbonara voor je hebt. Elke hap is hetzelfde. Het is bijna troostend om het allemaal tot je te nemen. En ik denk dat ik bedoel, politiek gezien scheel ik enorm met Mark Rutte. Maar er gaat bijna een vreemde geruststelling van hem uit, dat hij daar zit. En dat is eigenlijk die populariteit van hem die ik wilde onderzoeken in mijn boek.
Mark Rutte als comfortfood.
Mark Rutte als comfortfood, ja.
Het is 24 april 2019. De gemeente Zandvoort is in onderhandeling met het Formule 1 management om de Grand Prix naar Nederland te halen. Hiervoor wil ze extra geld uittrekken. 4 miljoen om precies te zijn. Critici vinden het maar niets dat er belastinggeld gaat naar zo'n vervuilend evenement, terwijl we midden in een klimaatcrisis zitten. In een interview met het Algemeen Dagblad krijgt Rutte hier vragen over. Waarom wil het kabinet dat Nederlanders meer betalen voor schone energie, terwijl tegelijkertijd gejuicht wordt als een vervuilend circus als de Formule 1 naar Zandvoort wordt gehaald? De premier ziet het probleem niet zo. Natuurlijk is het vervuilend, maar dat is het verschil met GroenLinks. Zij willen dat we allemaal geitenwolle sokken dragen, de kachel zachter doen en in een zwart-wit foto gaan wonen. De conclusie van Rutte? We moeten wel lekker kunnen blijven barbecuen.
Ja, Joost, het leven moet wel leuk blijven. We moeten wel gewoon kunnen blijven barbecuen. Wat zegt zo'n antwoord jou?
Nou, ik heb bij mijn werkplek heb ik een prikbord en daar prik ik altijd allemaal ansichtkaarten op of een poster van een film of iets grappigs. Een soort van, ik zal het niet een wall of inspiration noemen, maar weet je dat. Maar heel lang hangt daar een cartoon op en die cartoon is wel bekend. Die is ook in 2016 met de verkiezingen in de VS ging die viral. En hij is ook een meme is hij geworden, dus hij is heel veel bewerkt. En dat is een cartoon, misschien ken je hem wel, This is Fine, heet hij over het algemeen. En dan zie je een hondje. Een hondje heeft een hoedje op en die zit in een café koffie te drinken. En dat café staat in brand. En hij zegt, this is fine. En die vlammen komen steeds dichterbij. En hij zegt van, I am okay, but the events are unfolding currently. Dus, en langzaam maar zeker op het laatste plaatje wordt hij echt verteerd door de vlammen. Maar hij blijft me volhouden. Ja. This is fine. En het gekke is, Rutte bedacht ik opeens toen ik hier over aan het schrijven was. Rutte is daar de belichaming van. Ik bedoel, er zijn de afgelopen 10 jaar, of de afgelopen 13 jaar dat hij er nu zit, zijn er zo ongelooflijk veel dingen gebeurd. We hebben oorlogen meegemaakt. We hebben enorme eurocrisissen meegemaakt. Het klimaat gaat er gewoon aan. Ja. We hebben de toeslagenaffaire, noem maar op. Zoveel gaat er mis. En ondertussen zit Rutte daar met een glimlach op zijn gezicht. This is fine. En ik denk dat dat iets is dat heel aantrekkelijk is voor heel veel mensen. Het feit dat hij lijkt uit te stralen. Er is geen probleem. Nee. We kunnen gewoon doorgaan hoe we verder willen gaan. En er zijn levensgrote problemen in de maatschappij en in de wereld. En dat is best wel eng om daarover na te denken. En eigenlijk zegt Rutte in zijn gedrag, in zijn uitstraling, je hoeft er niet over na te denken. Laat maar.
Ja. Is dit een soort moderne variant van Colijn die zei, u kunt rustig gaan slapen?
Dat is, ja, dat
ja, maar hij zegt het impliciet.
Hij zegt het impliciet. Ik bedoel, Colijn zei het heel expliciet. En Rutte straalt het uit.
Ja.
Rutte lijkt daar de belichaming van. En ik denk dat dat, als je over die populariteit van Rutte nadenkt. Als je naar de politie kijkt, hè, dan zegt Geert Wilders, je moet bang zijn voor vluchtelingen. En Jesse Klaver zegt, oké, we moeten ons zorgen maken over het klimaat. Je moet niet meer vliegen, je moet geen vlees meer eten. En Adje Kuiken van de PvdA, die straalt uit van de welvaart moet eerlijker verdeeld worden. Dus alle politieke partijen stralen iets uit. We willen iets. Er moet iets veranderen. Je moet ergens bang voor zijn. Hoe je leeft, moet je gaan aanpassen. Allemaal doen ze een appel op jou om te veranderen. En Mark Rutte doet geen appel op jou. Mark Rutte zegt, blijf maar zitten op het stoeltje. This is fine. En in een wereld waarin zoveel aan de hand is, is dat dus een hele geruststellende manier van wegkijken. Want dat is het natuurlijk wel.
Ja. En dan roepen mij de vervolgvraag op. En wat zegt het dan over ons land dat een groot deel van de kiezers zich daar ook tot aangetrokken voelt?
Ja, het punt is natuurlijk, kijk, Mark Rutte is bekend dat hij zei van we leven in een ontzettend gaaf land.
Ja.
En nou, Bas Heijnen heeft er een boek naar genoemd. Het is ook heel aanlokkelijk voor critici en politicologen. En om een beetje daar de draak mee te spelen. Maar ik denk stiekem, diep van binnen, dat heel veel Nederlanders Nederland ook echt een gaaf land vinden.
Ja.
En ik bedoel, niets is er zo Nederlands als kritiek geven op Nederland.
Ja.
Ik bedoel, wij houden van om kritiek te hebben op Nederland. En op onze Nederlandse, we vinden onszelf allemaal burgerlijk en haha. Maar ik denk dat diep van binnen het grootste deel van Nederland nergens anders zou willen wonen. Ik bedoel, ik denk dat de meeste Nederlanders heel tevreden zijn met ons leven hier. En ik bedoel, er was een heel spraakmakende brief een keer in de Volkskrant, geloof ik, toen over de toeslagenaffaire. Waarin iemand zei van, ja, god, we zijn nu allemaal boos op de toeslagenaffaire. Maar ja, god, mijn man en ik, wij hebben nooit iets te maken met de Belastingdienst. Nee. Wij betalen onze belastingen op tijd. We ontvangen geen toeslagen. We doen gewoon wat we doen. Waarom maken we hier zo druk om? En ik denk dat dat stiekem voor heel veel Nederlanders geldt.
En als wij zo van klagen houden en we zijn ook tevreden met onze premier, is het dan niet, ontnemen we onszelf niet de lol van lekker klagen op de minister-president? Want dat wordt dan wel lastig.
Je bedoelt dat we een politicus uitkiezen voor het torentje waar we allemaal lekker boos op kunnen zijn. Nou ja, het voordeel is wel dat inmiddels iedereen wel redelijk boos op Mark Rutte. Ik bedoel, de populariteit die hij ten tijde van zomergasten heeft, heeft hij niet meer.
Ja.
Daar is denk ik wel echt iets gebeurd. Ja. Maar ik denk dat Mark Rutte dus, en dan kom je weer bij This is Fine, uitkomt op dat talent dat hij geen aanspraak doet op mensen. En het grappige is, wat voor mij, toen ik over Rutte aan het schrijven was en toen ik mijn boek maakte en heel veel zat te lezen, las ik een boek van Rick Perlstein, dat is een Amerikaanse politicoloog. Die had een boek over Nixon geschreven. En daarin schreef hij iets heel slims over Nixon. Nixon was president eind jaren 60 en in 68 werd hij verkozen.
Wordt over het algemeen wel gezien als
Als een schurk. Ja, natuurlijk. Met Watergate. Dat is natuurlijk echt iemand die alle mogelijke dingen in het geheim deed. Die echt lak had aan democratie in feite. Maar in 68 werd hij verkozen. In 68 was natuurlijk het revolutiejaar. Was het jaar waarin Martin Luther King werd vermoord. Robert Kennedy werd vermoord. Overal protesten tegen Vietnam, over de hele wereld. Parijs, noem maar op. En Nixon, en dat beschrijft Perlstein heel mooi in een zin, zei van, Nixon snapte één heel belangrijke waarde. En dat was, schreef Brodsen, "The future belonged to the politician who could tap the ambivalence, the nameless dread, the urge to make it all go away." En ik denk dat dat een heel belangrijk is. Dat je een politicus hebt in al die paniek en in al die ruis en in al die stress die je voelt in het publieke debat. Dat je een politicus daar in het midden hebt die gewoon uitstraalt: als je op mij stemt, hoef je er niet over na te denken. Als je op mij stemt, kan je het van je af laten glijden. Als je gewoon naar mij kijkt, hoef je niet na te denken over al die grote dingen die je hoeft te veranderen.
Ja, ook een beetje.
En dat is volgens mij wat Mark Rutte op een hele slimme manier belichaamt.
Mooi, dus ook echt een soort van als het ultieme redelijke midden.
Ja, maar op een diepere manier gaat het zelfs voorbij redelijkheid. Ja. Want ik bedoel, Mark Rutte, wegkijken is in principe niet redelijk. Nee. Ik bedoel, als je huis in de brand staat, ga je niet wegkijken. Dan moet je gewoon een emmer water halen. Maar Mark Rutte verstaat het talent dat het huis in de brand staat. En je denkt gewoon niet meer na over de brand.
Nee.
En dan kom je weer terug bij dat This is Fine.
Ja, maar hoe eindigt die cartoon This is Fine?
Dat hondje met het hoedje helemaal afvikt.
Ja, precies. Dus dan, wat is dan het gevaar van deze houding ten opzichte van Mark Rutte? Hoe lang kunnen we het volhouden?
Nou, dat is een hele goede vraag. Ja. En ik denk dat we nu op een punt zijn aangekomen. En ik bedoel, Mark Rutte is niet achterlijk. Dus je ziet bijvoorbeeld met het klimaat dat hij een enorme draai heeft gemaakt. En dat hij nu opeens helemaal groene investeringen heeft omarmd. Ja. En de VVD heeft onder hem ook opeens zijn ze overgestapt van zeg maar het aandeelhouderskapitalisme naar weer teruggaan en zorgen van hoe zorg je dat mensen belasting betalen. Dus ik bedoel, er is wel een wijziging plaatsgevonden omdat het natuurlijk niet houdbaar is uiteindelijk.
Het is 20 januari 2023. Het NRC kopt alsof het prinsje dat even op de troon mag zitten nu ook maar meteen de scepter pakt. We zien een foto van het Oval Office met daarin Mark Rutte. Het is de derde keer dat hij op bezoek is in het Witte Huis. En dat is te zien. Rutte mag op uitnodiging van president Biden achter de Resolute Desk plaatsnemen. Een bijna heilig meubel in Amerika. Dat hij daar mag zitten is een zeldzaamheid. Ooit werd Obama gefotografeerd met zijn voeten rustend op dat bureau. Ontheiliging! Riepen de Republikeinen. Voor Appeltje op de Fiets Mark is dit de ultieme jongensdroom. Hij zit op de stoel waar John F. Kennedy heeft gezeten. En ook zijn omstreden opvolger Lyndon Baines Johnson, wiens biografie Rutte uit zijn hoofd kent. President Biden zelf staat schuin achter Rutte. Zijn blik hangt tussen geamuseerd en bezorgd in. Want nu hij zijn Nederlandse collega een vinger heeft gegeven, neem die de hele hand. Rutte heeft besloten presidentje te spelen met een van de telefoons op het bureau. Met een tevreden grijns haalt hij de hoorn naast zijn gezicht. En je hoort het hem zeggen. Yes, this is your president speaking. Joost, wat dacht jij toen je deze foto zag van Mark Rutte?
Ik dacht, hier moet inderdaad een jongensdroom in vervulling gaan. Ik bedoel, Mark Rutte is iemand die ongelooflijk geschoold is in politieke geschiedenis. En je hebt die foto van Obama dat hij zo zit. Maar je hebt ook een foto van Kennedy dat hij zo aan dat bureau zit. Je hebt ook een foto van Clinton dat hij zo aan dat bureau zit. Ik bedoel, dit is denk ik Mark Rutte die even inderdaad zijn geschiedenis fetish kan uitleven.
Ja. Ik hou ook zelf enorm van de Amerikaanse politiek. En ik was bijna blij voor Rutte, zeg maar van. Ik vond het leuk voor hem dat dit gegund was om even op die foto.
Ja, nee, ik bedoel, je hebt heel veel van die. Je hebt natuurlijk ook zo'n beroemde ontmoeting van Balkenende met Bush, wat zo super ongemakkelijk is.
Ja.
En ik bedoel, je bent bijna blij voor Rutte dat hij daar even zo ontspannen mag zitten.
Ja.
Al moet je ook zeggen, hij komt natuurlijk inmiddels ook al 13 jaar, komt hij daar. Ik bedoel, hij weet, hij heeft meerdere presidenten mee.
Biden was als de derde president.
Ja.
Ja. Ja. We hadden het al even over de biografie van Lyndon B. Johnson, geschreven door Robert Caro. Nou, dat is een beroemd boek. Alle politieke watchers.
Er zijn nu vier delen zijn er verschenen. En iedereen kijkt reikhalzend uit naar het vijfde laatste deel.
Iedereen kijkt uit naar deel vijf. Rutte die is zo fan dat toen hij in New York was, heeft hij de schrijver ook ontmoet.
Ja dat zijn toch wel de voordeeltjes als je premier bent. Hè?
Ja.
Dat je dan iemand even die bekend staat, dat hij als een soort van kluizenaar aan zijn boek werkt. Maar ja, dan ben je premier en dan komt hij toch opdraven.
Ja. Jij hebt die boeken ook bestudeerd. Kan je iets vertellen, wat zijn dat voor boeken en waarom of wat kunnen we eruit halen dat Rutte daar zo'n enorme fan van is?
Nou, kijk, Lyndon Johnson was een fascinerend politicus. En dat was iemand die op een hele slimme manier inzicht in mensen had. Dus Robert Caro beschrijft heel mooi, als er iemand bij Johnson de kamer inliep, dan snapte Johnson vaak beter dan die persoon zelf wat die persoon echt wilde en waar hij bang voor was. Dus hij was heel, op een hele slimme manier kon hij mensen op men, wist precies wie moet je paaien en wie moet je intimideren. Dus dat is denk ik op een hele interessante. In die biografie zit ook eigenlijk de hele geschiedenis van de Amerikaanse politiek van de 20e eeuw. Dus, maar vooral gaat het om hoe werkt macht.
Ja.
Vooral gaat het om op welke plekken kun je macht vinden en hoe kan je het toe-eigenen. En waar. Maar Rutte heeft daar wel eens over gesproken dat hij heel veel geleerd heeft van Maxime Verhagen. Want CDA, dat die altijd snapte op welke plek in een vergadering moest je spreken.
Ja.
Welke positie, soms heeft de secretaris veel meer macht dan de voorzitter.
Ja.
Dus welke rol moet je hebben om echt macht te kunnen uitoefenen?
Ja.
En die biografie van Caro, van Lyndon B. Johnson, gaat eigenlijk over macht.
Ja, en hij schrijft er ook over macht onthuld.
Ja, macht reveals.
Ja.
En in het geval van Johnson, kijk, Johnson was een man die allerlei wetten brak, die aan de lopend band vreemd ging. Die iedereen in staat was te verraden. Maar,
omdat het kon,
hij daar dan voordeeltjes mee kon halen. Maar, zegt Robert Caro dan, power reveals.
Ja.
En eigenlijk is dat het soort van het happy end. Dat als Johnson er eenmaal president is, en hij kwam uit het zuiden, hij maakte hele racistische opmerkingen, had hele foute vrienden. Maar toen hij eenmaal president was en eigenlijk niet zo meer in de weg stond, toen heeft hij allemaal wetten aangenomen om bijvoorbeeld de rechten van zwarte mensen.
Ja.
Dus eigenlijk zegt ons op het moment dat je die, of dat zegt Karel, als je die macht hebt, dan zie je pas wie iemand echt is.
En dat gaat dus dan niet om die affaires en
wettenbreken,
maar het gaat erom wat hij er wel voor elkaar
heeft
gekregen.
Ja, want al die wettenbreken, dat was gewoon om die positie te hebben. Op het moment dat je die positie hebt en niemand staat je nog in de weg, dan zie je pas wie iemand echt is.
En als we dit nou even transporteren naar Mark Rutte. Want hij is nu 13 jaar aan de macht. Wat heeft het onthuld over hem?
Ja, dat is dus mijn grootste hindernis toen ik mijn boek aan het schrijven was. Want wat heeft Mark Rutte nou precies met die macht gedaan? Heel weinig. Ik bedoel, als je naar zijn kabinetten kijkt en naar zijn regeringsprogramma's. Hij is nu eigenlijk het ongedaan aan het maken wat hij in eerdere kabinetten heeft geregeld.
Ja.
Ik bedoel, het is niet iemand. Hij maakt natuurlijk altijd die flauwe grap over voor visie moet je bij de opticien zijn. Maar het is niet iemand die een bepaalde kant op wil. Het is niet iemand die zegt van het schip van staat moet keren.
Ja.
Dus het gekke is, weet je, en ik heb er ook wel over nagedacht. Ik ben ook romanschrijver. Ik dacht eerst van, zou Rutte nou een interessant romanpersonage zijn? En nou, nee, kwam ik achter. Het idee is altijd, dat is een bekende zin, happiness rides white. Dus, dus geluk zie je niet op de pagina's. Er is geen brandende ambitie om iets te veranderen.
Nee.
Dus dat is denk ik nog wat eigenlijk het schrijns is om te zien. Wat zeg maar die positie over Rutte heeft onthuld.
Ja. Hij wil het graag zijn, maar hij wil
het zijn. Het is bijna die rol spelen en op die troon zitten en in het torentje zitten is belangrijker dan dat je daar iets kan veranderen of iets kan aanrichten.
Ja. Nu even terug weer naar Johnson. Het was in de jaren 70. Toen kwam er ook het fenomeen van de credibility gap op. Het gat tussen de realiteit, wat hij zegt en...
Was dat net iets eerder in de jaren 60, tijdens de Vietnamoorlog. Toen duidelijk werd dat de regering en de president zelf elke week naar buiten kwamen met zo gaat het in Vietnam.
Ja.
Terwijl alle kranten en alle onafhankelijke journalisten er rondliepen een ander verhaal vertelden. En toen kwam weer die term gemunt van de credibility gap. En dat is eigenlijk dat je ziet dat wat de president zegt heel ver afstaat van wat er daadwerkelijk gebeurt. En dat je ook bijna niks meer wat die persoon zegt, ook al is het waar, geloof je het bijna niet meer. En het pijnlijke is met Rutte. Rutte heeft die boeken allemaal gelezen en die heeft eindeloos nagedacht over Johnson. En ik denk toch, met het omzichtdebat dat er toen was, twee jaar geleden alweer.
Ja, 1 april.
1 april, dat daar toen iets is ontstaan, denk ik, waar hij nooit meer van hersteld is. Dat iedereen wel inmiddels echt weet. Ja, Rutte grijnst, maar je weet dat die grijns inmiddels behoorlijk hol geworden is.
Maar dat is heel interessant, want hij stond er altijd onbekend, alles glijdt van hem af. Of een minister die krijgt de schuld en die moet ontslag nemen. Maar Rutte die wordt daar eigenlijk niet door aangetast. waarom is het dan met het ontzichtdebat, waarom was dat fundamenteel anders?
Nou ja, ik denk dat, kijk, Rutte is wel vaker betrapt dat hij niet helemaal de waarheid sprak. En hij, ik bedoel, in de Kamer stond natuurlijk wel bekend dat hij buitengewoon vindingrijk is met formuleringen verzinnen waarmee je onbepaalde onderwerpen.
Ja.
Maar in dit geval was het natuurlijk zo één op één. Ook nog over Ontzicht, die natuurlijk een populair figuur was. Dat hij, zijn eerste reactie was van nee, we hebben het niet over positie elders gehad.
Ja.
En volgens bleek aan alle kanten dat het wel zo was geweest. En ook het feit dat het net na de verkiezingen kwam. Echt op een moment dat er een nieuwe regering. Opeens merkte je gewoon, in Den Haag hebben ze ook niet allemaal zin meer om met hem verder te gaan. En die lol die hij uitstraalt, ja, kijk, die is alleen leuk als andere mensen het ook nog leuk vinden.
Ja.
En ik denk dat we echt in een punt waren aangekomen, en we zijn aangekomen. Ja, die tijd van mooi weer spelen, ja, het is gewoon echt geen mooi weer meer. Of het nou gaat om toeslagenouders, als het nou gaat om boeren die zich bedreigd voelen, als het gaat om mensen die zich als de dood zorgen maken over wat er met het klimaat gebeurt. De tijd van mooi, ja, het is gewoon geen mooi weer meer.
Nee.
En dat hij dat toch bleef proberen, ook op dat moment, terwijl je zo nadrukkelijk betrapt bent. Ja, ik denk dat er toen wel iets gebroken is.
Ja. Ik wil nog even terug naar Johnson, omdat ik dat zo'n mooie vergelijking van jou vind. Want het is interessant, hij staat dus inderdaad bekend als een verschrikkelijke vent, maar hij heeft wel die Civil Rights Act er doorheen gekregen.
De Great Society met heel veel welvaartsverdeling, ja. Heel veel ziekenhuizen gebouwd, ongelooflijke goede dingen gedaan eigenlijk ook.
En je noemde dus al van Rutte lijkt bezig met een soort langzame draai op de punten van bijvoorbeeld klimaat of de huidige stikstofproblematiek. Als we even een langer termijn perspectief nemen, als we in 2040 of 50 terugkijken op de periode Mark Rutte, wat zullen toekomstige historici dan over hem schrijven?
Nou ja, het grappige is, dan gaan ze allemaal zeggen, oh, Mark Rutte, dat was de langzittende premier die we ooit hebben gehad. Met de grote ironie dat hij in die lange periode de wetten die hij in zijn vroege tijd heeft aangenomen, ongedaan heeft gemaakt in zijn tweede periode, in zijn latere periode. Dus het is een hele vreemde paradox die, denk ik, heel veelzeggend is voor Mark Rutte. Namelijk dat hij net zo goed plan groen uitvoert en net zo als dat hij plan rood uitvoert. Ik bedoel, het is iemand die fluitend zeg maar zijn eigen wetgeving ongedaan lijkt te maken en te vervangen voor nieuwe wetgeving. Dus ik denk dat kijk, Johnson heeft echt van die mijlpalen achtergelaten. Civil rights bewegingen, rechten aangenomen. Heel veel vergaand is geweest. Ja, Rutte, ik zie niet helemaal wat hier zijn achter zou moeten laten.
Nee.
Ik bedoel, hij heeft excuses gemaakt voor slavernij. Dat was een mijlpunt. Maar ja, dat had elke premier na hem anders ook moeten doen.
Moeten
ik bedoel,
doen.
Dat, daar kom je niet onderuit. Die klimaatwetgeving, ja jongens, elke politicus zal daarmee te maken moeten hebben. Dus ik denk niet dat dat dingen zijn zoals bij Johnson, waar dat echt, hij was de enige die dat kon doen. Mm-hmm. Hij was de enige die die wetten er doorheen kon drukken. En Rutte heeft volgens mij niet iets soortgelijks op zijn kerfstok. En volgens mij niet dingen die zo diep van binnen hem, die zonder hem niet gebeurd zouden zijn, heeft hij niet.
Jij zegt eigenlijk, het zal wel aan hem toegeschreven worden, maar het is niet helemaal op zijn konto eigenlijk te.
Nee, deze dingen niet, nee.
En wat betreft beleid, dus geen grote mijlpalen, maar even terugkerend naar jouw persoonlijke fascinatie voor het personage Mark Rutte. Hoe zal jij je hem herinneren in 2040?
Nou, ik denk dat niet alleen ik hem zo zal herinneren, hopelijk, maar toch een beetje als een scharnierpremier. Dus een premier die tussen twee werelden in zat. En dat is de ene wereld van zeg maar de conventionele oude politiek en dat wat erna gaat komen. En ik denk dat Rutte in die zin heel erg de belichaming wordt van anderhalf decennium. Waarin hij ons in staat stelde weg te kijken van grote problemen. Waarin hij als een soort feel-good premier ons troostte voor heel veel gevaren.
Ja, en ga jij dan ook nog, als het zo over die zoveel lange tijd, ga je dan ook nog een keer zomergasten terugkijken?
Waar ik heel erg hoop met Rutte, en ik bedoel, ik vind eigenlijk dat hij dat moreel verplicht is aan ons allemaal. Ik bedoel, Rutte is iemand die zo goed zit in zijn politieke geschiedenissen, die al die dikke biografieën leest, maar vooral ook die al die memoirs leest die er geschreven worden van oud-politici. En ik denk dat als Mark Rutte ons één ding verplicht is, dan is het dat hij gewoon een driedelige memoir schrijft over zijn tijd in het torentje met alle vette roddels. en alle eigenaardigheden die anders nooit de wereld gehaald hebben. Voor iemand die zoveel van boeken houdt als Mark Rutte, is hij het bijna moreel verplicht aan ons om ook zo'n boek af te leveren.
Dat onderschrijf ik volledig. Dankjewel, Joost de Vries.
Leuk om er te zijn.
Je luisterde naar Wie is Rutte? Een productie van VBK Audiolab en uitgeverij Atlas Contact. Wil jij meedenken over wie de volgende Wie is-serie moet gaan? Ga dan naar www.wieis.nl om te stemmen. In de volgende aflevering spreken we met EU-expert Caroline de Gruyter over hoe Rutte het machtsspel in Brussel speelt.
Merkel heeft dat super gedaan. Echt, ik krijg nog kippenvel als ik eraan denk. Ik wou dat Rutte dat ook had gedaan. Want dan hadden mensen begrepen waar dit om ging.
Waardeer je deze aflevering? Geef ons dan een recensie. Op bijvoorbeeld Apple of Spotify. Dat helpt andere mensen deze serie ook te vinden. De redactie van Wie is Rutte is in handen van Rachel van der Pol en van mij, Simon de Kerhupkes. Productie door Ellen van Dalsem, Bart Jeroen Kiers en Hedy de Vree. Techniek en montage, Daphne Blokhuis en Stefan van Duin van Tinium Audioboek Producties.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Laat haar profiel nog eens zien.
Sophia, 28.
Advocaat.
Yes!
Doe wat nodig is. Het belangrijkste is haar persoonlijke omgeving,
hoe jullie kennen. Hi, je bent Sophia.
Hi.
Hi, ik ben Jonathan.
Nog nooit kwam je zo dichtbij de Nederlandse spionagewereld.
Jonathan, mocht blijken dat deze lijden minder onschuldig zijn dan gedacht, dan is de case closed.
Omdat het Den Haag is?
Politiek is een no-go.
Jonathan, een razendsnelle audiothriller over een jonge AIVD'er op een onmogelijke missie.
Ik krijg nog iets binnen via de politieke desk.
We moeten niet hebben dat dit zich tegen ons keert.
Een verhaal over Russische inmenging in de politiek. En over macht en ambitie.
Ik heb dus de hele tijd het idee dat ik iemand zie.
I said no.
Hey.
Go away.
Don't be stupid.
Don't!
Sophia! Sophia!
Gebaseerd op de ervaringen van voormalig AIVD'er Inze Martin.
Jonathan.
Ja?
Kijk uit, hè. Dat je niet vergeet waarom we dit doen.
Nu, in je favoriete podcast-app.